De schriftlezing voor dit middaguur in deze eerste leerdienst rondom de Heidelberger Catechismus vindt u in Jesaja 1, vers 1 tot en met 9 en vervolgens in 1 Timotheus 4, de versen 6 tot en met 16. De eerste schriftlezing, gemeente, die vindt u dus in Jesaja 1, de versen 1 tot en met 9. En de tweede schriftlezing in 1 Timotheus 4, vers 6 tot en met 16. Allereerst noemden wij u dus Jesaja 1, vers 1 tot en met 9. Het gezicht van Jesaja, de zoon van Amos, het welk hij zag over Juda en Jeruzalem, in de dagen van Uzia, Jotam, Achas en Hiskia, de koningen van Juda. Hoort gij hemelen, en neemt ter oren gij aarde, want de Heere spreekt. Ik heb kinderen groot gemaakt en verhoogd, maar zij hebben tegen mij overtreden. Een os kent zijn bezitter, en een ezel de krib van zijn heer. Maar Israël heeft geen kennis, mijn volk verstaat niet. Wee het zondige volk, het volk van zware ongerechtigheid, het zaad der boosdoeners, de verdervende kinderen, ze hebben de Heere verlaten. Ze hebben de heilige Israëls gelasterd, ze hebben zich vervreemd, wijkende achterwaarts. Waartoe zoudt gij meer geslagen worden, gij zou des afvals des te meer maken. Het ganse hoofd is krank en het ganse hart is mat. Van de voedsel af tot het hoofd toe is er niet geheels aan hetzelfde. Maar wonden en striemen en etterbuilen, die niet uitgedrukt, nog verbonden zijn, nog geen derzelve met olie verzacht is. Uw aardrijk is een verwoesting, uw steden zijn met vuur verbrand, uw land dat verterende vreemde in uw tegenwoordigheid, en een verwoesting is er als een omkering door de vreemden. En de dochter Sions is overgebleven als een hutje in de wijngaard, als een nachthutje in de komkommerhof, als een belegerde stad. Zo niet de Heere der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten, als Sodom zouden wij geworden zijn. Wij zouden Gomorra gelijk zijn geworden. De tweede schriftlezing vindt u in 1 Timotheus 4, de versen 6 tot en met 16. Als gij deze dingen de broederen voorspelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn, opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer, welke gij achtervolgd hebt. Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen en oefen uzelf tot godzaligheid, want de lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte van de tegenwoordige en des toekomende levens. Dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig, want hiertoe arbeiden wij ook en worden gesmaad omdat wij gehoopt hebben op de levende God, die een behouder is van alle mensen, maar allermeest der gelovigen. Beveel deze dingen en leert ze. Niemand verachte uw jonkheid, maar zijt een voorbeeld der gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinigheid. Houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren, totdat ik kom. En verzuim de gave niet die in u is, die u gegeven is door de profetie, met oplegging der handen van het ouderlingschap. Bedenk deze dingen, wees hierin bezig, opdat uw toenemen openbaar zij in allen. Hebt acht op uzelf en op de leer, volhard in deze, want dat doende zult gij en uzelf behouden, en die u horen. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. En zalig zijn zij die het woord Gods horen, maar het ook bewaren in hun harten. Amen. Gemeente, daar was vroeger over Heidelberg een lied. Dat hoorde bij de plaats Heidelberg. En dat zong van het heimwee naar Heidelberg, zoals je dat ook onder ons wel kent. Een lied wat over een speciaal dorp, streek of land gaat. Ik heb mijn hart in Heidelberg verloren. Daarmee geeft die dichter dus aan, ik heb me helemaal aan Heidelberg verpand. En dan zou je zeggen, wat zou dat dan inhouden? Maar als je dat versje verder zingt, dan blijkt het te gaan over de wijnbergen die Heidelberg rijk is. Want wie wel eens een bezoek aan Heidelberg heeft gebracht, gelegen aan de Neckar, die weet dat aan de oever van het water, dat daar de wijnbergen zijn. Dat daar de druiven geteeld worden voor de wijnoogst. Het is dus in dat versje niet anders als dat een mens zegt dat hij veel van drank houdt. Nou, dat is natuurlijk niet naar het woord, want die zegt, word niet dronken van wijn. Oh, dat mag een matig gebruik zijn ervan, maar word niet dronken van wijn. Dan denken wij vanmiddag aan een nog ander mens, die zong en sprak, nee, die sprak ook eens van Heidelberg. Dat was een grijzaard die op zijn bed lag, zijn sterfbed. En die zei, de eenvoudige Heidelberger kinderkens, houd daaraan vast. En dat had niets uit te staan met het schoon van de natuur of alles wat iets meer zei van Heidelberg. Maar wel dat leerboekje, wat eeuwen geleden in 1563 daar werd opgesteld. En waar we vanmiddag een ogenblik bij willen stilstaan. En dan willen wij vanmiddag, het is een leerdienst, eigenlijk voortbedurend op de preek van vorige week middag, toch in bijzonder stilstaan bij het leerelement. En hem dan tenslotte te eindigen bij de eerste vraag. Maar dat antwoord, dat willen wij dan volgende week met Gods hulp gaan bespreken. Maar vanmiddag houden we het eigenlijk alleen bij een korte inleiding op de Heidelberger en ook het leren rondom. Hè, wat is catechisatie, wat is catechismus? En dan tenslotte ook bij die eerste vraag, wat is nou uw enige troost beiden in leven en sterven? Dan geven wij sumier aan waar het in dat antwoord om gaat. Maar volgende week willen we dat de schot geeft wat verder gaan uitdiepen. Wij staan vanmiddag stil bij de Heidelberger catechismus. En we letten in de eerste plaats op de aanleiding tot die catechismus. En wij letten in de tweede plaats op de aandacht voor die catechismus. En dan gaan we er, wat is die catechismus precies? In eerste plaats, wat is er de aanleiding toe om een catechismus te hebben? En dan in de tweede plaats de aandacht voor die catechismus. En tenslotte de aanhef ervan. Dat is dus die eerste vraag. Wat is uw enige troost? Beide in leven en in sterven. En dat is tegelijkertijd ook de meest existentiële vraag. In de eerste plaats de aanleiding tot het komen van die catechismus. Gemeente, ik kan me voorstellen dat er vanmiddag een jongen, een meisje, die zegt, ja, wat is dat nou eigenlijk? Het is toch de bediening van het woord. We komen toch in de kerk om daar het woord te horen bedienen. Dat gaat toch om een tekst verklaren. En er zijn ook wel predikers geweest vroeger, die gingen zeker geen catechismusvraag zomaar aflezen. Eerst werd er een bijbeltekst voorgelezen. Dat moest dan het uitgangspunt zijn. Maar ja, eerlijk is eerlijk, als je die preken daar weer naleest, dan zeg je ja, je hebt de tekst toch ook niet eens aangeraakt. Je hebt hem genoemd, maar je hebt je toch beperkt tot het vraagje en het antwoord. De gemeente, iemand daarom kan zeggen, wat heeft dat dan voor nut? Kunnen wij nu gewoon niet, we gaan dat op Bijbelkring doen, waarom zou dat nou vanavond niet kunnen? Dan zouden wij daar bij wijze van spreken donderdag over verder kunnen spreken over die brief. De gemeente, toch uit Gods woord kunnen wij vanmiddag horen hoe het toch noodzakelijk is om dat grote landschap van Gods woord toch als het ware enigszins in kaart te brengen. Om eigenlijk de basiselementen toch in een bepaald tijdstraject eens aan de revue te laten passeren. We hebben vanmiddag gehoord vanuit Jesaja, maar ook vanuit de brief aan Timotheus, dat daar een leer is. En de leer die naar de godzaligheid is. En de leer, dat is eigenlijk de kern van het woord van God. En zeker, het woord catechismus, en jongens en meisjes, catechisatie op zich kom je in de Bijbel niet tegen zoals wij dat kennen. Maar als wij de oorspronkelijke taal, van het woord lezen, dan komen we terdege wel tegen. Want catechismus en catechisatie is afkomstig van het Griekse woord katechéo. En dat wil zoveel zeggen als onderwijzen. En heel letterlijk is het weerklank ontvangen. Of weerklinken. Of iets wat van boven naar beneden klinkt. Dat woord komen wij menigmaal tegen in Gods woord. En als daar dan ook over onderwijzen gesproken wordt, is dat dus eigenlijk iets van dat het moet landen. Dat het weerklank moet vinden. Ze zeggen wel eens, het moet weerklank vinden op de bergen. Daarom de leer, dat zijn geen taaie stukken leer zoals wel eens gezegd wordt. Maar dat is iets wat doorleefd wordt. Al zijn daar inderdaad wel eens elementen in de leer, waar wij toch ook met vragen blijven zitten. Maar niettemin, er wordt dus in het woord des Heren aandacht gevraagd voor de leer die naar de godzaligheid is. Er zijn dus kernelementen in Gods woord die van tijd tot tijd naar voren moeten worden gebracht en dan eigenlijk ook moeten worden doordacht, maar die ook als het ware overgeleverd moeten worden. Die ook geleerd moeten worden. En jongens en meisjes, nemen wij dat ook mee, juist in onze jonge jaren, als je gedachten nog zo fris zijn. Want de ouderen, daar hoor je zo vaak van, dat zij bepaalde stof niet meer tot zich kunnen nemen. Dat is juist ook het voordeel van het jong zijn. Maar laten wij eens een paar van die teksten uit Gods woord, die gaan over dat leren, dat onderwijzen, dat catechéo. Laat ons eens een paar van die teksten bezien. Nou, dan staat daar bijvoorbeeld in Lucas 1 vers 4, dat Lucas schrijft aan Theophilus, als hij dus zegt dat hij het evangelie op gaat tekenen, opdat gij moogt kennen de zekerheid van de dingen waarvan gij onderwezen zijt. Jij bent, Theophilus, onderwezen in de leer van het woord. Nou, hier heb je het evangelie, dan kun je natrekken of dat ook zo is, nietwaar? Dan kun je daar zekerheid van krijgen van de dingen waarin je gecategoriseerd bent. Waarin je onderwezen bent. En ja, daarom, dat is de andere kant hoor, jongens en meisjes. En ik hou ervan van kattengezanten die heel veel van buiten leren. Maar het is natuurlijk wel te kort, want je moet van binnen leren. En je moet van binnenuit kennen. Je moet van binnenuit kennen. En dat is echt kattengezantie. Dat is echt een weerklank. Dan komt het van boven en dan komt het naar beneden. Dan komt het in mijn hart. En dan kun je ook zeggen, en dan daalt het van je hoofd in je hart. Ik weet niet of die hier vroeger wel eens spreekt, de dominee Muilwijk. Maar ik heb het hem vaak horen zeggen. Hij zegt, de grootste reis, dat is niet van hier naar Japan, maar van het hoofd naar het hart. Want zo vaak blijft het maar hier hangen. Maar het moet wel zakken. Maar anderzijds, als het in het hoofd niet zit, zou het dan ook in het hart kunnen zijn. Gemeente, onderwijs, wat is het noodzakelijk? Zullen wij er nog eens één opzoeken, om dan niet meer te noemen? Want daar zijn nog wel meer voorbeelden te vinden als het gaat over dat kategeo, over dat onderwijzen. Dan kom ik bij Handelingen 18, vers 25. Daar staat van Apollos, deze was in de weg des Heren onderwezen. En ik weet het, dat onderwijs wat hij gekregen had, was een soort beperkt. Want het werk van de Heilige Geest in zijn volle mate, daar was hij nog niet helemaal in thuis. Ach, deze man is waarschijnlijk al uit Jeruzalem vertrokken voordat de uitstorting van de Heilige Geest er vond. Maar hij wist toch wel geweldig veel. Maar verder als de doop van Johannes de Doper was die niet gekomen. Maar zeggen er dan sommige mensen, oh, dus ja, dan had hij eigenlijk niet alles wat hij hebben moest. Nou gemeente, onthoud één ding. Hij had van Johannes de Doper dit wel geleerd, gecategoriseerd gekregen. Dat de zaligheid alleen in een ander ligt. Dus het hoofdelement zichzelf verfoeien in stof en as. En de zaligheid zoeken buiten jezelf in een ander, had hij daar geleerd. Maar dat alles vervuld was geworden, dat hij gekomen is, zijn offer gebracht, dat er wel iets meer zei. Nee, dat wist hij alles nog niet in zijn volheid. Maar nou een vraag van in. U die de Heere vreest, weet u het in zijn volheid? Weet u het in uw volheid? Als dat zo was, dan hoefden we niet meer te preken, dan hoefden we niet meer te luisteren, kon je de Bijbel dicht doen. Maar is het ook hier in elke keer weer niet dat we aangescherpt, opgescherpt moeten worden, onderwezen, kategeo, en hij die spreekt? Net zo goed. Daarom, als het goed is, is ook de leraar in het midden van de week onderwezen. Staat er toch ook in 1 Timotheus 1. Heb acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin, want dat doende zult ge en uzelf behouden. En die u horen. Wat zou het een voorrecht zijn als we zo ook met elkaar mogen optrekken, ambtsdragers, in het komend winterseizoen. In gemeente, catechismus, catechisatie, onderwijzing van bovenaf naar beneden, is dus een zaak die naar de schrift is. En de leer, dat hebben we zojuist ook gehoord. Dat is ook een element wat wij in het woord van God terugvinden. Ik wil daar nog één tekst aan toevoegen naast hetgeen wat wij gelezen hebben in de schriftlezing uit 1 Timotheus 6. Namelijk Hebreeën 6 vers 1 tot en met 3.
Waar staat, daarom nalatende het beginsel van de leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren. Daar zegt Paulus dus, je hebt de leer van Christus, dat gaat over de drie ambten bijvoorbeeld, dat gaat over de twee naturen, hè, even dat buiten beschouwing latend, de leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren, niet terug, niet wederom leggende het fundament van de bekering van dode werken en van het geloof in God, van de leer der dopen, nee, nu eens wat andere elementen. Dus dat wordt in Hebreeën gesproken over de leer van Christus en de leer van de doop. Maar er is nog meer onderwijs, wil Paulus zeggen. Er zijn nog meer leerelementen. Dus zullen we het onthouden, gemeente. En ja, laten we toch heel eerlijk zijn. Er zijn heel veel mensen die zeggen, nou ja, dat maar weten, dat dan is toch wel genoeg. Je hoeft er niet zo heel veel te weten. Maar als u nou van iemand houdt, jongens, meisjes, als je nou van je vriend of je vriendin houdt, dan wil je veel van hem weten. Toch? Dan weet je toch alles van hem weten. Of dan weet je toch alles van haar weten. Dan heb je er toch belangstelling voor wie is ze eigenlijk. Dan wil je alles weten. Toch? En dan wil je ook graag die foto's bezien. Van als ze dan vertelt wie ze kind was. Dan wil je toch alles weten. Of interesseer je dat? Als er een echte relatie is, dan wil je alles. Zelfs nou een geestelijk opzicht. Dan wil het alles weten. Oh nee. Nee, ik weet ook dat er terrein is wat te heilig is om het te benaderen. Maar het is toch meer kennis van Christus. Er is een boekje dat heet zo, meer kennis van Christus. Dat gaat over die offerdienst in het Oude Testament. Wel nu gemeente, als er iets van God in je ziel ligt, dan ligt er lust om meer van hem te horen en meer van hem te weten. Dan wil ik weten van de leer van Christus en de leer der dopen. Ja, dan wil ik eigenlijk, dan wil ik alles weten wat nodig is om me in hem te verlustigen. Daar ben ik nooit uitgestudeerd. En ja, dan komen we even terug op vorige week. Dan ligt daar ook een geweldige opdracht in de gezinnen. Want de catechismus inderdaad, die is bedoeld om zondags gepredikt te worden. Of desnoods door de weeks gecatechiseerd te worden op school of op de catechese. Maar gemeente, laten wij dat van vorige week niet vergeten. Daar ligt ook een taak voor vader en voor moeder. Doen we mee? Wat er aanstaande dinsdag als het ware gekend moet worden. Of wat de jongens en de meisjes morgen of vanmorgen moesten kennen. Is dat ook meegenomen thuis? Is dat ook overhoord? Zijn er op de vragen ingegaan die de kinderen hadden? Of als u zelf het antwoord niet wist, bent u toen ook op de leerschool gegaan van de Heilige Geest? Er is aanleiding genoeg, gemeente, om te catechiseren. Er is aanleiding genoeg om onderwezen te worden. Het is zo schriftuurlijk als het maar kan. Hebben we het dan niet gehoord vorige week? Als je uit je bed komt, als je over de straat gaat, spreek van die dingen. Nee, dat moet allemaal niet opgelegd zijn, maar het kan zo heel eenvoudig toch. Wat zijn er geen redenen, geen oorzaak in het leven van alle dag om te wijzen op wie God is en wat God werkt en wat hij doet. We hebben het vorige week niet genoemd, maar we zouden het ook hebben kunnen noemen. Er zijn stenen opgericht bij de Jordaan. 12 stenen. En dan staat er, als uw kinderen nou zullen vragen, wat zijn dat voor stenen? Ja, dan moest die vader en moeder moest ook gaan antwoorden. Ja, jongen, dat zijn de stenen dat we door de Jordaan droogvoets gekomen zijn. Dat is een herinnering dat we Jericho mochten innemen. Ja, nou ja, wij Jericho innemen, dat God ons Jericho gegeven heeft. We hoefden alleen maar omheen te lopen, hij deed alles. En daar was er nog iets. Als uw kinderen u zullen vragen, wat is dat voor een dienst bij de paasmaaltijd? Dan moest je wel het antwoord kunnen geven. En mogen we het nog eens vragen, kunt u het verklaren? Zeg, wat is dat voor een dienst, die dienst des Heren? En mag hier een hoog opgeven van die koning? O gemeente, wat staat het dan met de kennis op een laag pitje? We lazen het uit Jesaja 1, de os en de ezel. Zeg, het is maar een dier, het is maar een ezel, het is maar een os. Ja, maar er staat dan toch maar de os die kent zijn heer en de ezel kent zijn heer en de os die kent de krib van zijn heer. Maar mijn volk weet niet. En Hosea zegt op een andere plaats dat het volk verloren gaat of dreigt te gaan vanwege het gebrek aan kennis. Kom gemeen. Jongens en meisjes, hoe staat het ermee? Ik vind het zo vaak moeilijk. Maar ik vind heel veel dingen die met een computer te maken hebben zo ontzettend moeilijk. En ik vind zoveel andere dingen ook zo geweldig moeilijk. Maar dat blijkt opeens weer wel te gaan. Er zijn jongens en meisjes, ja, die hebben heel veel moeite met leren. En toch de theorie halen ze voor het rijbewijs in 2 of 3 keer en toch maar wel. Hoe komt het toch? Hoe komt het toch? Dat wel. En het andere niet. Heeft dat niet een andere oorzaak? Is er ten diepste geen lust om, is er uiteindelijk geen, is daar niet, het ook ontbreekt aan de lust om de Heere te dienen en te vrezen. De gemeente dat wij een catechismus hebben en dat wij de leer bepreken. En dat is niet iets van vandaag of gisteren. Augustinus bijvoorbeeld, die preekte al de 12 artikelen. Het was dus heel... Nee, die kende dus de Heidelberger nog niet. Die kende ook geen andere catechismus. Maar die was gewoon om de 12 artikelen regelmatig te bepreken. Daar heb je weer zo'n voorbeeld. En Karel de Grote, er is veel op die man af te dingen, maar die wilde toch werkelijk dat elk inwoner van zijn land het Onze Vader kon opzeggen, de 12 artikelen kon opzeggen en de 10 geboden. Nou, dat is niet zo moeilijk, zegt er een. Maar ik zou ze niet graag de kost geven die het niet zouden kunnen. Al weet ik, dat komt het. Dat het om het hart gaat en niet om het hoofd. Kom gemeente, hoe staat het ermee? Is er geen aanleiding genoeg om te komen tot een catechismus? Om te komen tot een eenvoudig vragenboekje? Om daarin de leer die naar de godzaligheid is te verwoorden? Of om door te geven, om in te onderwijzen? Ja, en dan komen we bij onze catechismus, het vraag en antwoorden. Ik heb eens een dienst meegemaakt in Noordhorn, net over de grens. En dat was net een catechismusdienst. En daar was de predikant, die stelde de vraag. Nou, zeg maar, wat is uw enige troost bij de levende sterven? Ik dacht dat het een dienst was die ging over de beeldverering. Maar stel, de dominee stelt de vraag. En de gemeente stond op en die gaven gezamenlijk het antwoord. Eigenlijk een mooie gedachte. Nog mooier... Als je het niet voorleest, maar als je het met mond en hart kunt naspreken. Al heb ik er geen moeite mee, als het ook met eigen woorden gebeurt. Als het maar naar de kern is, niet waar. Vraag en antwoord. Zo zit de catechismus in elkaar. Dat is ook een bepaalde traditie. Zo had je in vroegere tijd ook wel een catechismus die ging over de natuur. Er ligt thuis een boekje van Martinet, dat is een boekje gewoon vraag en antwoord over de wormpjes en over de schapen en over de wolken bij wijze van spreken. Zo was er vroeger wel een catechismus over de Veluwe. Dan staat er, en wat zie je in Arnhem en wat is daar nog meer te zien? Een manier om kinderen te onderwijzen in de aardrijkskunde van Ahasverus van de Berg, één van de psalmberijmers. Nou, die pedagogische benaderingswijze heeft ook de Heidelberger catechismus. En ik denk eerlijk gezegd dat er toch geen betere methode is dan een eenvoudige vraag te stellen en er een antwoord op te laten geven, want ja, wij willen vandaag al gaan discussiëren zonder kennis van zaken. Maar dat ligt toch zo niet. Daar moet toch eerst wel iets onderzocht zijn, toch? Luther, die schreef eigenlijk als eerste een catechismus op protestantse wijze. Rome kende er ook al een paar, maar Luther schreef in 1529 voor het eerst een catechismus. Dat noemen wij wel de kleine catechismus. En dan schrijft hij in zijn voorwoord, hij zegt, er zijn zoveel mensen die laten hun kinderen dopen en zij genieten aan het heilig avondmaal. En toch, wat onderscheidt hen met het lieve vee en met de onreine zwijnen? Want de vrijheid van de christen, die misbruiken zij tot hun verderf. Dat is wel een ontzettende werkelijkheid. Mensen die zich uitgeven voor hun gemeente des Heren, maar een levenswijze hebben dwars tegen Gods getuigenis in. Laten wij nu vervolgens stilstaan. Nu wij stilgestaan hebben, we de aanleiding tot een catechismus. Naar het tweede gedeelte, de aandacht voor onze eigen Heidelberger catechismus, zoals wij die dan kennen sedert 1563. Ik zei al, de catechismus is eigenlijk een aandacht vragen voor de leer die naar de godzaligheid is. Maar denk nou niet dat het hier alleen maar louter gaat om iets wat Ursinus en Olevianus zwart op wit gezet hebben. Want dan kent u beide theologen toch niet. Want hun aandacht is niet op zichzelf gericht, maar totaal op het woord van God. 673 keer laten zij in de catechismus het woord Gods spreken. Ik heb ooit eens een catechizant gehad die zei, hij zei, waarom moeten wij eigenlijk die catechismus leren? We zouden toch veel beter die bijbelteksten kunnen leren. Ik zeg, joh, dan leer jij voortaan de catechismus niet meer. Dan leer jij alleen die bijbelteksten. Maar dat deed die jurist in spe toch maar niet. Dan was de eenvoudige Heidelberger toch iets simpeler om van buiten te leren. Maar in zekere zin, gemeente, is het waar. Die teksten, het is toch wat, Jehovah's getuigen, die worden gehersenspoeld met van alles en nog wat. Maar kunnen wij ze weer leggen op grond van Gods woord? 673 keer gaat in de Heidelberger catechismus de Bijbel open. Ik kan misgeteld hebben, maar je zou het eens na moeten trekken. Al die verwijzingsplaatsen bij de antwoorden in de Heidelberger catechismus. Een stukje geschiedenis. Gemeente, laten we eerlijk zijn, in een leerdienst kan het geen kwaad om ook die zaken naar voren te brengen die in een gewone dienst eigenlijk niet of nauwelijks ter sprake komen. Maar van waar is die Heidelberger catechismus nou afkomstig? Er was toch een Lutherse catechismus in het jaar 1529, gemeente, dat is waar. Maar die catechismus van Luther, die was toch wel heel beperkt. En die was eigenlijk voor de vaders in het gezin. Het is ook heel opvallend, en dat is tegelijkertijd ook mede het verval van het Lutherdom, dat men daar geen catechese kent. En kijk, als elke vader of moeder zijn taak of haar taak verstond, dan zou er nog niks in de hand zijn. Maar aangezien dat niet het geval is, gemeente, en men het uiteindelijk van de kerk laat afhangen, dan begrijpt u wel hoe snel er een verval in een kerk kan intreden en een onkunde. In ieder geval, die catechismus van Luther, die kleine catechismus, hoe aardig er ook dingen in vertolkt, eenvoudige wijze, daar zijn toch ook wel bepaalde beperkingen, zeker als het gaat over de toepassing van, als het gaat over de toe-eigening van het geloof en wat iets meer zij. Het blijft vaak bij een enkel zinnetje over het Onze Vader, over de 10 geboden en wat iets meer zij. Het was toch nodig dat er ook een catechismus kwam die toch wat dieper op de zaken inging en dan ook op grond van de leer die wij vanuit Genève, de Calvinistische leer, mogen kennen. We komen er later wel op terug, hoe godzalig Luther ook was, dat er toch bepaalde elementen in zijn theologie waren, waarvan we moeten zeggen, ja, als je dat doordenkt, dat kan niet, dat klopt niet, dat riekt toch nog te veel naar Rome. We gaan niet vooruit lopen. We gaan niet vooruit, ook al zeg ik wel dit. Ik zou al heel blij zijn als we met z'n allen net zo Luthers waren als Luther zelf. Want dan mocht vanmiddag Gods lof wel ten hemel reizen, omdat we dan toch allemaal mochten weten van een geopenbaarde Christus aan het hart. En wat moet je dan meer? Nou, dan kun je wel twisten blijven, maar gemeente, dat we dat toch mogen weten, dan heb je alles. En als je dat niet hebt, dan heb je niks. Dan heb je helemaal niks. Maar niettemin, we moeten ook eerlijk blijven, helder blijven, de schrift doordenken, nietwaar? Wel nu, er was een catechismus nodig. Een catechismus, met name in het gedeelte van Duitsland waar men echt Calvinistisch was. En dat gold van de omgeving van Heidelberg. Heidelberg is gelegen in de Palts. En dat was van origine dus ook een Luthers hertogdom, een Luthers graafdom. Wat precies was, is niet helemaal bekend. Maar zoals ik al eerder zei, ik zeg niet de Luther zelf. Want gemeente, het zou vanmiddag toch kunnen zijn dat iemand zegt, is er dan iets mis met die Luther? Nee, daar was niks mis mee in die zin. Dat we zeggen, daar kom je mee om. Maar wij moeten wel in de gaten houden dat Luther, dat alhoewel hij in zijn vertolking van het woord toch zeer zuiver is geweest, dat daar toch al heel snel een verval is gekomen. Eigenlijk moet je zeggen, in begintijd van het Lutherdom was er maar een heel klein verschil tussen Rome en tussen Reformatie. Het is net alsof het maar heel even heeft opgebloeid en toen begon eigenlijk het liedje van voren af aan weer. Men erkende de paus wel niet, maar de leer van de paus bleef in stand. En kijk, toen daar op een gegeven moment in de Palts in Heidelberg Frederik de Vrome aan het bewind kwam, een man die de Heere mocht vrezen, toen zei deze man, er moet heel veel veranderen in mijn omgeving. Ik moet ook komen tot het vervaardigen van een catechismus die de kinderen onderwezen krijgen op school en die ook in de kerk gepreekt gaat worden. Want de mensen moeten toch overtuigd worden van de leer die naar de godzaligheid is. Frederik de Vrome, aanvankelijk was niet zo'n vrome man. Was het ook een wereldsman? Hij is grootgebracht aan het hof van Karel de Vijfde, te midden van het rijke Roomse leven van die dagen. Maar omdat hij verkering kreeg met ene gravin van Lunenburg, raakte hij in aanraking met het protestantisme. Maar dat liet hem ten diepste nog koud, totdat een zoon van hem verdronk, Herman genaamd. En toen dat gebeurde, toen kwam daar een diepe levensernst bij hem. Want sterven en dan God ontmoeten. En toen is deze man de theologie gaan doordenken. En toen is hij er ook achter gekomen wat de rijkdom uiteindelijk is van de leer der reformatie. Niet dat hij ooit een boekje van Calvijn had gelezen, hoor. Dat had hij nog nooit gezien. Want later, dan moet hij zich verantwoorden bij keizer Maximiliaan. Zegt die man, eerlijk, ik heb nog nooit een boekje van Calvijn gelezen. Staat dat in Calvijn? Nou, dat zou kunnen, maar ik heb wel het woord gelezen. Ik heb wel het woord gelezen. In ieder geval, deze man dus, Frederik de Vrome, is er toegekomen om de catechismus te laten vervaardigen. En hoe is die aan die naam de Vrome gekomen? Omdat toen hij de catechismus had laten vervaardigen en ook allerlei reformatorische zaken had geregeld in Heidelberg, bijvoorbeeld het verwijderen van de beelden en de altaren en helaas ook de orgels. Ja, zo dachten ze toen, ik denk er iets anders over, maar goed, zo dachten toch de gereformeerden in die dagen. Toen moest hij zich verantwoorden voor keizer Maximiliaan. En toen zei hij tegen die keizer Maximiliaan: eerlijk, ik heb nog nooit een boek van Calvijn gezien. Maar ik heb wel Gods woord gezien. En, kijk, u kan mij wel verantwoording vragen, maar de mensen zijn voor mij geen ingepakte stukken vlees, zegt hij. Het zijn mensen met een ziel en een lichaam. Hoor je? Wat zijn dat voor vorsten en burgemeesters en wethouders die zo rekenen, onze onderdanen, dat zijn geen ingepakte stukken vlees. Maar dat zijn mensen met een ziel en met een lichaam. O gemeente, waar zijn die vorsten, zeggen ze vandaag. Dat zeg ik ook. Maar dan kan ik ook vragen, waar zijn mijn en uw knieën om ze op te dragen? Want dat is het punt. Hebben wij nog gebed voor allen die in hoogheid zijn gezeten? Frederik de Vroom. En toen hij zo voor de Heere uitkwam, toen hebben ze gezegd: die man is vromer dan wij allen. Nee, zelf heeft hij zich nooit Frederik de Vrome genoemd. Hij zei: noem mij maar Frederik de Hervormde. De Vernieuwde. De Wedergeborene. Het is van de Heere alleen geschikt. Nou, deze man heeft ook een universiteit opgericht. Althans opgericht, een theologische faculteit. Voor de gereformeerde theologie. En daar heeft hij twee mensen in bijzonder toe uitgenodigd. Ursinus, een Pool van afkomst. Ursinus, dat is vertaald een beer. En het was dus maar ook een krachtig man betreffende de leer die met de godzaligheid is. Deze man heeft zelf een catechismusje geschreven met 323 vragen en antwoorden. En later is deze eruit gedistilleerd. En Casper van Oliewieg, dat was de zoon van de bakker van Trier. Een belangrijke bakker in Trier. Dat was eigenlijk de meesterbakker van die plaats. Maar zijn zoon werd geen bakker. Hij werd dienaar van het goddelijk woord. En ook dat wil ik u niet onthouden. Toen die zoon van Frederik de Vrome verdronk, daar op de Loire, toen was Casper van Oliewieg, verlatiniseerd Olevianus, een van de aanschouwers, hoe die jongen daar omkwam. En hij wilde als student die jongen helpen redden. Maar dat baatte niet. Hij zou zelf het leven er ook bij ingelaten hebben. Waren het niet dat hij door een ander gered werd. En toen heeft hij een nood geroepen. Heren, als ik eruit mag komen, dan zal ik u gaan dienen. Dan zal ik een dienaar van uw woord gaan worden. Wel nu, deze twee, Ursinus en Olevianus, hebben samen deze Heidelberger catechismus mogen vervaardigen. Vraag en antwoord. En de eerste vraag, en dan komen bij de aanhef, waar we straks nog een beetje willen stilstaan, is: wat is nu uw enige troost? Beiden in leven en sterven. De gemeente, de Heidelberger catechismus is dus eigenlijk ook gegeven als een boekje waar zondags uit gepreekt zou moeten worden. En dat is ook op de synode van 1618 en 1619 vastgesteld. Zelfs werd iemand onder censuur gesteld, een leraar, als die dat niet zou doen. Dat is later wat veranderd. In 1860, toen was het zo dat het en het zingen van gezangen en het zingen van gezangen en het preken de catechismus niet meer verplicht was. Als een soort ruilhandeltje gedaan. En in 1951 werd er gesteld: bij een leerdienst zou men uit de catechismus kunnen preken. Ja, en nou laten ze het helemaal in het midden. Maar, gemeente, al laten ze het allemaal in het midden, wat hebben wij eigenlijk ook met orden te maken? Laten wij onze historie maar overdenken. Slans historie blaan en dan zien wij vanzelf wel het belangwekkende, ook van onze Heidelberger en vooral ook de eerste aanhef. Wat is uw enige troost? Beiden in leven en sterven. 129 vragen worden er gesteld, verdeeld over 52 zondagen, om elke zondag als het ware een afdeling te behandelen. En het was zelfs zo dat aanvankelijk werd daar in 10 diensten, werd in plaats van orgelspel, werd de catechismus voorgelezen. En 9 keer gebeurde het. En de 10e keer werden er allemaal bijbelteksten, Deuteronomium 6 enzovoort, aangehaald om te wijzen op de plicht om te onderwijzen. Dat gebeurde in plaats van het orgelspel, omdat er geen orgels meer waren. Zoals we hier in deze gemeente, las ik in oude stukken, het kende dat 's morgens uit het Oude en 's middags uit het Nieuwe Testament werd voorgelezen. Als er nog maar 6 mensen in de kerk waren, tot de leraar binnenkwam. Wel nu, de catechismus begint met die vraag, wat is uw enige troost? Daar is, ja, want zo werkt dat. Want wij kunnen vanmiddag wel zeggen, de Heidelberger catechismus houdt daaraan vast. Maar er zijn ook heel veel stemmen geweest, de Heidelberger catechismus, laat dat ding los. Dat oude boekje. Er was vroeger in Houten een predikant die zei, ik heb liever dat mijn kinderen pruimen plukken in de pruimentijd, dan dat ze een vraagje te catechismus leren. Het is wat, 100 jaar geleden. Moet je nou eens kijken. Er zijn er, nee, die catechismus die begint zo egoïstisch. Wat is uw enige troost, beiden in leven en sterven? Moet je daarover spreken in een wereld van honger en in een wereld van onrecht? Moet je dan met zulke dingen komen over jouw troost? Is dat niet een hopeloos egoïstisch, is het geen heilsegoïsme? Wat is uw enige troost? Beiden in leven en sterven. Zijn we niet veel meer geroepen om klaar te staan voor een ander? Ja, ja. En dan zitten we vanmiddag hier in deze kerk in Scherpenis. En dan zijn er gemeentes waar ze misschien vandaag in de kerk eigenlijk een heel plan hebben klaargemaakt om sociaal bezig te zijn van de week. Misschien wel om voor een zieke te gaan koken of zo. En dan zitten we hier en wij praten maar over onze persoonlijke troost en hoe je voor God staat. En laten we niet heel veel werk liggen dan? Nee. Nee. Omdat die mensen met al hun kritiek de catechismus toch niet verstaan. En ook de enige troost in leven en sterven niet. Want eigenlijk grijp ik nou al terug naar het vorige. Omdat ik van harte bereid ben voor hem voortaan te leven. En het leven voor hem, het leven voor de Here, daar is een ander ook goed mee. Daarom zouden we gemeente kunnen zeggen dat zondag 1, de enige troost in leven en sterven, eigenlijk een cruciale zondag is. De zondag van het kruis. En dan bedoel ik dat op 3 manieren. Dan bedoel ik de theologie van het kruis in verticale zin. Dat het gaat om de relatie tot God en mijn ziel. Hoe kom ooit zijn verloren, verdorven zondaar door God? In de tweede plaats horizontaal, dat is ook waar. Want dat impliceert tegelijkertijd ook mijn staan in de maatschappij. Want het leven in de vrees, de zeer is mijn naaste goed mee. En daar is de natuur goed mee, daar is het milieu goed mee. Kom allemaal aan bod in de catechisme. Ik sprak ooit eens op een vergadering iemand die zei, ja, jullie zijn niet actueel. Toen zei ik, heb jij de catechisme zoals gelezen? Ja, dat was nog voor 2004 hoor. Voor 2004. Want ze doen nou net dat na 2004. Maar voor 2004. Ik denk 1994. Nou, nooit de catechisme is gelezen. Dat is die man die ook de 3 formulieren moest ondertekenen. Ziet u dat de wassen neus is? Maar gemeente, ik zeg, daar liggen we alles in. Daar liggen we alles in. En die catechismes over de zondag bijvoorbeeld. Je hoeft helemaal geen plan te hebben. Je hoeft helemaal geen. Lees die catechismus maar. En dan weet je wat de zondag ten diepste in moet houden. Ik zei 3 aspecten. Het is een zaak verticaal, het is een zaak horizontaal en ten derde. Het gaat natuurlijk om dat kruis van de zaligmaker, om de zaligmaker alleen. Want hem te kennen is het eeuwige leven. Dat staat hier immers ook. Ik ben het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Oh, wij zullen daar een volgende keer wat nader op ingaan. Maar dat is uiteindelijk de enige troost in leven en sterven. Toch nog even terug naar die vraag. Wat is uw enige troost? Ook een vreemde vraag. Want er zijn wel catechismussen die hebben de vraag, waarom leef ik? Wat is het doel van je leven? Bijvoorbeeld de Rooms-Katholieke catechismus, wat is het doel van je leven? Om God te dienen en daardoor in de hemel te komen, ja. De vraag is goed. Het antwoord is abuis, want niet door mijn dienen van God kom ik ten zaligheid. Maar door het geloof in het lam, door mijn hand, door genade te mogen leren leggen op het lam. Dat is de zaak. Dat is de zaak. Maar uw trouw, hoe komen ze er nou toe? Nou, net als het begin van het huwelijksformulier. Dat begint ook na de maal, wij door de zonde veler aan de kruisen druk, vanwege de zonde ons deel is. Opdat u overtuigd mogen zijn van de gewisse hulp van God in uw kruis. Ja, zo begint een huwelijksformulier. Dan gaat u niet over narigheid beginnen. Ja, maar je moet ook in de context zien, troost. Er was wat een verdriet in die dagen. Een stad die half stierf door de pest, Wittenberg. En jongens en meisjes, dat is een eindje later, 100 jaar later gebeurd. Maar Amsterdam, weten jullie nog, 20.000 mensen stierven. Londen, de pleek. Hoeveel plaatsen zijn er niet geweest waar er ontzettende dingen hebben plaatsgevonden. En dan op geestelijk gebied. Brandstapels die rookt. Onthoofdingen. Ik denk aan dat embleem boven de poort van Emden. Zerenkerk, verdrukt, verdreven, hebt gij hier troost gegeven? Het woordje troost is eigenlijk een woord dat pas na de val bekend geworden is. Mag ik het met eerbied gesproken is zeggen, het woordje bloem, het woordje beer, het woordje os, dat is ouders troost. Want aanvankelijk was er geen troost nodig, was er ook geen verdriet en was er geen smart. Maar gemeente, door onze val in paradijs is de dood in de wereld gekomen, is de verdriet in de wereld gekomen, is de vloek op de schepping gekomen. En nou begeert een mens troost. Al is het ook waar wat Pascal ooit zei. Er wordt niet veel naar troost uitgezien, omdat er weinig ware smart is. En dat is ook zo, er is verdriet genoeg. Elk huis is een kruis en elk hart is een smart. Men is nou bedroefd. We hebben God het hoogst misdaan en we zijn van het heilspoor afgegaan. Mag ik het eens vragen, gemeente? Is dat het? Drie dingen beklemmen mijn gemoed. Sterven en God ontmoeten. En het kan niet. En wat is dan nochtans uw enige troost? In het paradijs nogmaals kenden ze dat woordje niet troost. Kenden ze het woordje verdriet niet. Maar nu is het geen onbekende zaak voor hen die wederom geboren zijn. Ik schat hem geheel verloren. En ik mocht van geen vertroosting horen. Wat is uw enige troost? Beide in leven en sterven. Gemeente, daar is maar één troost. En dat is die aangeboden is. In het lam waarvan Comrie zegt, kruip maar in zijn wond. Kruip maar in zijn wonden, daar is ruimte genoeg voor een zondaar als u en ik. En in de middeleeuwen, er is natuurlijk heel veel duisternis in de middeleeuwen, maar toch, dat wil ik ook wel benadrukken, dat zult u ook tussen alles wel eens horen van me, ook te midden van de duisternis van Rome is toch het licht nooit helemaal weggenomen. Maar daar hoor ik ook nog een dichter zingen. Ik wil mij gaan vertroosten in Jezu lijden groot. Dat is mooi. Dat was de Tonnosse middeleeuwse dichter. Die kwam niet via Maria of een heilige. Maar die mocht zich nou vertroosten in Jezu lijden groot. Alleen in zijn wonden. Wat is uw enige troost in leven en sterven? Ik noem het eigenlijk nu maar in het kort. Om daar een volgende keer uitgebreider op terug te komen. Maar dit is toch het resumé, nietwaar, van die middeleeuwse zanger. In Jezu, lijden groot, daar in zijn wonden, veilig in de armen van de zaligmaker. Wat is uw, dat is zo persoonlijk. Wat is uw enige kabel wat troost. En wat een moediging. En het is ook heel mooi je mensen onderweg tegenkomen. Die om je heen staan in tijd van verdriet. Niet, dat is toch waar. We hebben dat vorige week nog gehoord. David, die zijn vrouw troostte. Maar nou die enige, die unieke troost. In het leven. Maar ook in het uur van de dood. Er zijn veel mensen die zeggen, als ik nou maar wat troost, dat ik ging sterven. Nee. Het echte leven heeft het voor tijd en eeuwigheid beide nodig. Anders ben je net als Biliam. Dan zeg je, mijn ziel sterven, de dood is oprecht. En mijn uiterste zij gelijk het zijn. Nee, in leven en in sterven. Hoe zei Paulus het ook weer? Hoe zei Paulus het ook weer in Romeinen 14 vers 8? Want het zij dat wij leven. Het zij dat wij sterven. Wij sterven de Heer. Het zij dan dat wij leven. Het zij dat wij sterven. Wij zijn des Heren. Toen Frederik de Vrome ging sterven, die dus deze catechismus heeft laten vervaardigen, toen schreef Ursinus, die zijn sterfbed meemaakte en hem ook helemaal begeleidde. Hij schreef, die Vrome die hoefde helemaal niet getroost te worden. Hij troostte ons, dat is mooi. Gemeente, als wij niet meer door mensen hoeven getroost worden, maar dat we de troost in de zaligmaker mochten ontdekken. En van Ursinus dood weet ik niks. Ik weet wel dat hij ooit eens gezegd heeft. Ik ben maar een ezel in de maaltred van God. Dat betekent ik ben maar een, ben net zo als een ezel. Eigenlijk een onbetekenend figuur. Maar toen Olivianus ging sterven, zijn beiden nou van overtuigd van die enige troost. En weet je wat hij toen zei? Ja, die geleerde mensen. Ja, ik sta er wel eens versteld. Zelfs in je sterven spraken ze nog Latijn. Je zegt, hij dan gaat sterven. Ik denk als een zeeuw gaat sterven. Dan is het echt zijn dialect. Maar die man die zegt certissimus. Dat betekent zo zeker als zeker maar zeker kan zijn. Wat is uw enige troost? Met Christus kom ik nooit bedrogen uit. O gemeente, dan zijn we met z'n allen toch al nieuwsgierig wat er in hem te vinden is. Nou, laten we dan proberen om daar volgende week wat nader bij stil te staan. En dan wel te bedenken dat als de vanmiddag één hem niet kent, dan is die troosteloos, ellendig hulpeloos. En als er een zucht, ik schat hem geheel verloren en ik mocht van geen vertroosting horen, dan mag ik u in de naam des Heren zeggen, gij verdrukte door onweder voortgedreven, ongetroost. Sta je er toch slecht op, hè? Voor je eigen woord. Zie, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen en ik zal uw saffieren grondvesten. Troost, troost, mijn volk. Zal u ieder God spreken? Hebt u troost? Hij is de troost in nodig. En de grote hoorder van het gebed. Daarom tenslotte. Wat we gaan zingen met Psalm 646. Zalig hij die in dit leven. En dan heeft hij het alleen in dit leven niet. Maar dan mag hij het ook hebben voor de grote eeuwigheid. Want als hij hem in dit leven kent. Dan is het ook het zij dat we leven. Het zij dat we sterven. Zalig hij, maar ook zij. Die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Hij die door de nood gedreven, de nood der ziel, de nood dat je alles verloren schat zien op jezelf, zich tot hem om troost begeeft. Ja, ik kan met mijn buurman en mijn buur, mijn eigen man of vrouw, met mijn kind, mijn vader, moeder misschien wel een oorlog uitkomen, maar nooit met hem. Die zich tot hem om troost begeeft, die zijn hoop in het hachelijk slot vestigt op de Heere zijn God. O gemeente, je kunt met mensen omkomen. Maar nooit met die zoon des mensen, nooit met hem. Immanuel, God met hem, ons, de enige troost, in leven en sterven. Amen.